Openbaring 13. Maar ik lees het laatste vers van Openbaring 12 erbij. En het eerste vers van Openbaring 14. Openbaring 13 is ons onderwerp. En ik begin te lezen bij Openbaring 12, vers 18. En ik lees tot en met 14, vers 1. Heb ik iets niet goed gezegd? Openbaring 12, vers 18. Satan is uit de hemel gegooid en hij bleef staan op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens en 7 koppen. En zijn horens, en op zijn horens 10 kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk. En zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond en zijn dodelijke wond genas. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna en ze aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had. En ze aanbaden het beest, zeggende, wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen spreekt. En hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En alle die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden. Ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hoorde. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap. Indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof van de heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En het had 2 horens als die van het lam. En het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen die op de aarde wonen, wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden was. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken. En maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, berekenen het getal van het beest. Want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. En ik zag en zie het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000 op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijn vaders geschreven stonden. Tot zover. Ons hoofdstuk wordt ingeklemd tussen het eind van 12 en het begin van 14. Je kunt dat er niet los van maken. Als je leest van een getal 666 op het voorhoofd van mensen, en je leest in hoofdstuk 14 vers 1 dat er ook zijn die iets heel anders op hun voorhoofd hebben, dan moet je dat met elkaar verbinden. En als je leest aan het begin van ons stukje dat er uit de zee een beest opkomt, dan kun je dat niet losmaken van de Satan, de duivel, de oude slang, die is gaan staan op het zand der zee. Die relatie is denk ik helder, zal voor ons allemaal wel duidelijk zijn. In het laatste Bijbelboek gaat het over de Heer Jezus. Dat laatste Bijbelboek heeft drie delen en we zijn ons al een beetje bezig aan het houden met het laatste deel vanaf hoofdstuk 4 over de dingen die na nu gaan gebeuren, die na deze geschieden zullen. Zo zegt de Bijbel dat. We kijken in de toekomst. We houden ons bezig met dat wat na vandaag gaat komen. En er zijn al heel veel onderwerpen aan de orde geweest. Het is ondoenlijk om iedere keer het hele verhaal opnieuw te vertellen. U kunt bandjes bestellen en u krijgt het mee. Er komt een tijd dat er vreselijke dingen op de aarde gaan komen. Ik probeerde in de vorige avonden duidelijk te maken dat we als eerste een geweldig moment mogen verwachten. En dat is het moment waarop gelovigen naar de Heer Jezus gaan. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan. Hij is nu aan Gods rechterhand in de majesteit, in de hoge. En als ik Psalm 45 lees, dan moet daar iets van snarenspel uit ivoren paleizen hem tegemoet zijn gekomen. Prachtige uitdrukking. We hebben al grote dank dat we een beetje ivoor in onze mond hebben. Soms vervangen door wat plastic, maar goed. Maar ivoren troon van Salomo, dat was toch al het einde in die tijd. Maar een ivoren paleis, dat torent daar nog weer enorm bovenuit. Nu uit die ivoren paleizen, zelfs meervoud, daar klinkt snarenspel voor hem die daar nu gekomen is. Onze Heer Jezus is in grote kracht en in grote heerlijkheid naar de hemel gegaan. We weten namelijk precies hoe hij ging. Ook al staat dat niet in Handelingen 1, dan moet u maar eens even doorspitten, maar u komt erachter. Want u weet precies hoe de Heer Jezus terugkomt. Dat staat er heel precies. En die engelen zeggen in Handelingen 1, zoals hij weggegaan is, zo komt hij ook terug. Als u weet hoe hij terugkomt, weet u ook hoe hij heen gegaan is. Het is even een achteraf redenatie, maar het is wel de moeite waard. De Heer Jezus is in grote heerlijkheid naar de hemel gegaan. En hij komt terug. Maar vlak voor zijn terugkomst gebeuren er op aarde vreselijke dingen. Nog een keer, ik maakte die zin geloof ik niet helemaal af. Wij zullen dat niet meemaken. En met wij bedoel ik mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Ik bedoel hopelijk u, omdat u gelooft dat de Heer Jezus voor uw schuld en voor uw zonde aan het kruis van Golgotha gestorven is. En als u dat weet, als u dat gelooft, als u dat uzelf hebt toegeëigend, dan hoort u bij de gemeente. En die gemeente blijft niet hier. Er komt een moment dat de gemeente wordt weggehaald, opgenomen. En daarna neemt de Heere God de draad met Israël weer op en gebeuren de dingen waarover we nu nadenken. Dus u, als u gelooft in de Heer Jezus, bent naar mijn stellige overtuiging niet op aarde op dit moment. We praten dus over dingen die we niet zullen meemaken. Nou, waarom moet ik het dan weten? Dat probeer ik uit te leggen. Maar in elk geval, u en ik hebben een geweldig perspectief. Wij mogen geloven dat de Heer Jezus spoedig, ik kom spoedig, zei hij, gaat zeggen, komen jullie, kom. En wij gaan hem tegemoet. In wolken, in de glorie van hemzelf, gaan we naar hem, worden we naar hem toegevoerd. En zullen we altijd met de Heer wezen. En met die woorden mogen wij elkaar vertroosten. Vertroost elkander met deze woorden, zegt 1 Thessalonicense 4. Maar op aarde wordt het er niet makkelijker op. Het wordt nu al dreigender, maar dan zal de dreiging zelfs inhoud krijgen op een manier zoals dat nog nooit eerder is geweest. Er is strijd in de hemel geweest, dat was hoofdstuk 12. De duivel is uit de hemel geworpen, weet ook dat hij weinig tijd heeft, mobiliseert alles wat hij kan en probeert echt elk spoortje getuigenis van de Heer Jezus omver te werpen. En uiteindelijk belandt de draak, de oude slang, de draak, de duivel, de Satan, bij het zand van de zee. Nou, het is niet zo dat u hier moet denken aan, ja, hij kwam dus een soort vakantiebadplaats of zo. En nou ja, daar bleef hij dan maar hangen. Zo is het niet. Want uit de taal van dit laatste Bijbelboek blijkt dat met de zee volkeren worden bedoeld. Natiën, volkeren, de wateren die gij zaagt, zegt Openbaring 17, een beetje verder, zijn natiën, zijn volkeren. En uit die volkerenzee, die term kennen we zelfs, komt een beest naar boven. We hebben boven vanavond de titel een beestenboel op aarde geplakt. Nu de duivel, de slang, de draak, die was al op aarde gekomen. En nu komt er uit de zee ook nog een beest en uit de aarde komt ook nog een beest. Heb je een soort driemanschap. En dat driemanschap, dat gaat flink tekeer. Dat driemanschap roert zich op een gigantische manier. Uit de zee komt een beest naar boven. Dat beest wordt omschreven. En misschien is het moeilijk voor ons, alhoewel de meesten al gewend zijn aan dit soort taalgebruik. Dat beest heeft nogal wat gezichten. Er wordt gezegd dat het een beest is met 10 horens en 7 koppen. Er wordt bovendien gezegd dat er kronen zijn. Er wordt ook gezegd dat dat beest lijkt op een luipaard, op een beer en op een leeuw. Dat er een dodelijke wond is geweest en dat die dodelijke wond genezen is. Er wordt ook gezegd dat dat beest op een gigantische manier tekeer gaat. Grote mond, grote woorden komen uit zijn gedachten. En hij lastert God. En hij heeft enorme macht. Waarom heeft hij enorme macht? Omdat de draak op de zee, op deze aarde geworpen, op het zand van de zee staande, hem, dat beest uit de zee, geweldige macht geeft. Ik denk niet dat dit voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Misschien zouden we Openbaring 17 hier vanavond bij moeten nemen. Dat doe ik niet, want dat komt dan na de zomervakantie, zo de Heere wil. Maar het is volstrekt helder dat hier een politiek monster mee bedoeld wordt van grote omvang. En dat hier een relatie ligt met het boek Daniël, dat mag ook duidelijk zijn. Waarom? Dat probeer ik nu even te schetsen. U kent het boek Daniël uit uw hoofd, veronderstel ik. En in Daniël 2 zag Nebukadnezar een soort beeld, een statenbeeld, noemen we dat. Gouden hoofd, zilveren stuk, koperen stuk, ijzeren stuk, ijzer vermengd met kleiachtig lint. Komt de steen zonder handen losgemaakt van boven, raakt dat beeld helemaal onderin. Daar waar ijzer en kleiachtig leem is. En dat die steen verpulvert alles. Ook het goud, ook het zilver, ook het koper. Alles wordt verpulverd door die steen zonder handen losgemaakt. En die steen wordt steeds groter en vult uiteindelijk alles. Dus even gissen. Maar het wordt uit het boek Daniël duidelijk dat die steen niemand minder is dan onze koning der koningen, onze heren der heren. En om dat nog duidelijker te maken, zegt Daniël 7, dit was Daniël 2, zegt Daniël 7, kijk eens, er komen opeenvolgende wereldrijken. En die wereldrijken, die worden eigenlijk heel specifiek benoemd. Dat eerste wereldrijk, in Daniël 2 vergeleken met goud, dat is het rijk van Irak, van de Babyloniërs, van Babel. Dat tweede wereldrijk is het rijk van Iran. Dat is dat rijk van de Mediërs en van de Perzen, vergeleken met zilver. Dat derde wereldrijk, dat is het rijk van de Grieken en van de Macedoniërs, vergeleken met koper. En dat vierde wereldrijk, dat is het Romeinse Rijk, vergeleken met ijzer. En het merkwaardige is dat in Daniël 12 een soort vloeiende overgang te vinden is van ijzer. En dat loopt eigenlijk helemaal gewoon door in ijzer vermengd met kleiachtig leem. Die rijken, broeders en zusters, worden ook met dieren vergeleken. Het rijk van koning Nebukadnezar, van Babel, van Irak, wordt met een leeuw vergeleken. Ik bedenk het niet hoor, dat staat er gewoon in hoofdstuk 7 van Daniël. Dat rijk van die Mediërs en van de Perzen, van Iran dus, dat wordt met een beer vergeleken. En dat rijk van de Grieken en van de Macedoniërs, dat is één rijk, het Grieks-Macedonische Rijk, dat wordt met een luipaard of met een panter vergeleken. En dat Romeinse Rijk, wat daarna zou komen, dat wordt alleen maar geduid met een vreselijk dier. Daar moet je het mee doen. En nu komt er een dier uit de zee op, een beest uit de zee op, en dat beest heeft de kenmerken van, u raadt het al, een leeuw, een beer en een luipaard. Het is niet toevallig, dat is de harmonie die bestaat tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dat rijk wat hier, dat monster wat uit de volkerenmassa naar boven komt, is een dier, een beest. En dat beest heeft de kenmerken van die vorige beesten. In Daniël werd hij nog geduid met een vreselijk dier. Hier wordt hij behoorlijk omschreven. En die 10 koppen en die 7 horens worden ook aangeduid. Heb ik niet bedacht, dat staat in Openbaring 17. Dat heeft te maken met koninkrijken en die koppen, dat heeft te maken met bergen. Het staat er precies. U kunt het helemaal uitpluizen. Ik weet wel dat het even puzzelen is, maar het is wel de moeite waard. Nu, kort gezegd, hier komt uit een volkerenmassa een rijk naar boven, een wereldrijk naar boven. En dat wereldrijk, dat heeft een wond, maar die wond geneest en komt tot grote macht. Omdat de draak achter de coulissen en voor de coulissen aan dit wereldrijk kennelijk hele grote kracht en macht geeft. Dat vierde rijk in Daniëls boek was het Romeinse Rijk, zei ik net. En dat Romeinse Rijk was dat in de dagen van de Heer Jezus, Pilatus en keizer Augustus, die een bevel uitschreef dat de hele wereld moest worden ingeschreven. Als Paulus zich in hoger beroep gaat, weet je wel, in de rechtspraak, dan beroept hij zich op de keizer, dan gaat hij naar Rome. Het hele wereldgebeurde van toen werd beheerst door Rome, het Romeinse Rijk. En nu zegt de Bijbel, dat rijk, dat was er, daar is er ook een hele tijd niet, en dat zal er toch zijn. Dat staat 3 keer. In het boek Openbaring, dat rijk dat was er, dat is er niet en dat zal er toch zijn. Dat rijk van Rome in de dagen van de Heer Jezus bijna naar de top gekomen, is er nog een paar honderd jaar geweest na Christus. En daarna is het afgebrokkeld, uiteindelijk helemaal verpulverd, er is niets van over. Een dodelijke wond. Maar, zegt de Bijbel, die dodelijke wond zal genezen. En dat rijk komt terug. Dat rijk dat was er, is er een hele tijd niet en zal er toch zijn. Dat is het Romeinse Rijk, het imperium vanuit Rome geregeerd. Dat Romeinse Rijk is Europa, West-Europa met name. Met nog stukjes. Nou ja, ik weet niet de grens precies te duiden. Wel voor een groot deel. Maar hoe dan ook, dat rijk van Rome van toen, dat zal er in de eindtijd weer zijn. En u en ik beleven nu al dat dat rijk zich laat zien. Deskundigen zeggen vandaag, ik hoorde dat vorige week bijvoorbeeld van professor De Waard, Midden-Oosten deskundige. Deskundigen zeggen vandaag dat Europa nu de macht heeft om in het Midden-Oosten de zaak op orde te brengen. Amerika heeft zijn krediet ingeleverd, heeft eigenlijk afgedaan, dat is de stelling, en Europa is bij uitstek het instrument om daar in het Midden-Oosten te helpen, te bemiddelen, te begeleiden. En ze doen het graag. Dat is ongeveer hetzelfde, schrikt u niet, wat er vroeger is gebeurd. Toen in de tijd van de koning van het Noorden, die kwam nou uit de Grieks-Macedonische hoek, daarvan alles in Jeruzalem misging en de Maccabeën fanatiek streden en dingen eruit gooiden, echt uitgooiden, goede dingen deden. Toen hebben ze gedacht, we redden dit nooit. Hè. We zijn als groepje Joden nooit opgewassen tegen die hele massa van dat rijk. En toen hebben ze de Romeinen gevraagd om ze een beetje te helpen, om ze een beetje te beschermen. Zo zijn de Romeinen destijds in Jeruzalem gekomen. Nou, die zeiden, we doen dat graag hoor. We helpen jullie mee, we zijn jullie vriendjes. Ze zijn gelijk gebleven en ze zijn nooit meer weggegaan. Begrijp je wel? Nou, zo is het toen gegaan. En zo gaat het nu weer. Let maar eens op. Zo gaat het nu weer. Wij zijn jullie vriendjes. Diezelfde Romeinen zijn ook vriendjes met anderen. Die spelen een gigantische dubbelrol. Hadden in de oorlog te maken met dubbelspionnen, nou, daar heb je er wat. In het groot. Dat gaat gebeuren. Dat rijk waar we nu naar kijken en waarvan wij zeggen, de euro is van ons allemaal, dat rijk krijgt gigantische macht. En meneer Schröder, de bondskanselier van onze oostenburen, zegt nu, we moeten ophouden met de landelijke overheden, weet je wel, met de lokale overheden. Hij heeft het niet over Sliedrecht en over Den Haag en Rotterdam. Dan heb je ook alle grote steden van Nederland gelijk in één keer gehad. Maar daar heeft hij het dus niet over. Maar hij heeft het gewoon over Nederland moeten ze een keer ophouden en België en Luxemburg. Hij heeft ook Duitsland, maar hij bedoelt eigenlijk, misschien ben ik die sterke man wel. Maar in elk geval, we moeten naar één regering, naar één parlement. We moeten naar één leger, we moeten naar één taal, we moeten naar één economie. We moeten naar één aanpak. Europese gebeuren. Je ziet het om je heen. Je hoort niet anders. En we zijn al zover dat we er niet eens meer van terug kunnen. U kunt wel willen, maar u kunt niet eens meer. Wij hebben samen kennelijk dit toegelaten. Ik zeg niet dat we door dwarsliggerij iets hadden kunnen tegenhouden, dat weet ik niet. Maar in elk geval is het nu al veel verder dan wij vermoeden. Dat rijk, vroeger was dat er, en toen was keizer Augustus zo belangrijk en hij was bezig met één munt en met één taal en met één godsdienst. Ja, dat was keizer Augustus al mee bezig in zijn dagen. En dat wat hij toen deed en wat hij toen wilde, en één leger en één grote eenheid, dat is nu precies wat er vandaag gebeurt. En wij pompen de miljarden naar Brussel en naar Straatsburg om dit te financieren. U betaalt flink wat mee. Of u het leuk vindt of niet, het is zo. Goed, dat rijk, dat komt weer terug. En wij, alhoewel wij zelf weg zullen zijn voor dit weer zijn hoogtepunt krijgt, dit rijk zal er zijn. En de draak probeert dit rijk van de grond te krijgen. Bovendien, misschien mag dat ook gezegd, moet dat gezegd, zal God altijd daar beginnen waar hij stopte. Als God, laat ik maar zeggen, Israël tijdelijk, let op, tijdelijk aan de kant zet, of tijdelijk stopt met zijn bijzondere bemoeienis met zijn volk, betekent nooit dat God definitief een einde heeft gemaakt met de relatie met Israël. Never. Als God daar tijdelijk een stop gezet heeft, dan begint hij daar, precies daar, weer te handelen. En als ik dat vergelijk maar met een stuk, met een schaakbord, dan staan al die stukken op het schaakbord precies zoals ze er stonden toen daar een verandering kwam. De periode die wij kennen als de periode van Gods genade, de periode waarin de gemeente van God ontstaat, die periode is een verborgenheid geweest, is een mysterie geweest, is een geheimenis geweest, is nooit openbaar gemaakt. En die tijd loopt misschien wel heel spoedig naar een einde. Uw en mijn hemelvaart. En dan gaat dat hele gebeuren van toen weer verder. Daar staan alle stukken weer op het schaakbord. Alles staat er weer net zo. En daarom is het bestuderen van de tijd van de Heer Jezus zo belangrijk. Want daar kun je ontdekken hoe het straks zal zijn. Echt waar? De tijd van omwandeling. Ik ben bijna zover, maar misschien is dat een uitspraak die je niet helemaal hard kan maken. Ik moet stellen, die 3,5 jaar van grote verdrukking zouden wel eens dezelfde kenmerken kunnen vertonen dan de 3,5 jaar dat de Heer Jezus op aarde is geweest om zijn dienst te doen. Aan het eind van de periode van omwandeling van de Heer Jezus is hij gekruisigd. Ze hebben gezegd, wij willen u niet. Wij willen niet dat u koning over ons bent. Weg met u. En toen hebben de Joden, die helemaal geen vriendjes waren met de Romeinen, hen toch maar in huis gehaald. En ze werden op dat moment ineens elkaars bondgenoten. En toen is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. Hij komt terug. Daar waar alle schaakstukken weer staan zoals ze er stonden toen hij stierf. Want die gedachte moet je goed vasthouden. Dat wat er toen was, zal er straks weer zijn. En dat helpt je enorm om de toekomst in kaart te brengen, in beeld te krijgen. Nu, ons hoofdstuk zegt dat de draak op alle mogelijke manieren dat rijk, dat Europese rijk, dat Romeinse rijk, om dat van de grond te krijgen. En hij geeft aan dat rijk grote kracht en macht. En er zal een groot politiek leider zijn. Wie dat is, ik weet het niet. Of die uit Nederland komt, het kan zijn. In elk geval komt hij uit Europa. Er zal sturing zijn vanuit Rome. En of het te maken heeft met de ontwikkelingen in Italië, kan zijn. Ik hou alles open. En ik hou ook alles een beetje in de gaten. Ik probeer het op mijn manier. Want dit soort commentaren lees je toch niet in de Telegraaf en ook niet in het Algemeen Dagblad en ook niet in het Sliedrechts Nieuwsblad of weet ik veel hoe dat heet. Deze commentaren kun je alleen maar op je knieën ontdekken. Door de geest van God. De duivel is bezig om elk stukje getuigenis van de Heer Jezus omver te werpen. Dat was al in hoofdstuk 12. Als er iets groeit van de Heer Jezus in jou of in mij, dan is hij er als de draak bij om toe te happen. Om te verslinden. Daarom, op het punt dat die mannelijke wezen eruit komt, staat die draak er ook, weet je wel. Zodra er iets van de Heer Jezus zichtbaar wordt in jou of mijn leven, dan is hij daar. En hij hapt. En omdat dat niet lukt, dat weet hij wel. En hij heel goed weet dat die gemeente al in de hemel is, probeert hij nog zijn laatste stuiptrekkingen los te laten op dat plan van God met Israël. En daarom zal het centrum van de vervolging Jeruzalem zijn. Daarom zullen daar die twee getuigen zijn. En zullen ze het daar moeilijk hebben. Daarom zal het allemaal gericht zijn op Jeruzalem. En Jeruzalem
is zo bang geworden door allerlei omstandigheden dat ze Europa notabene te hulp roepen. Niet weten dat ze niet alleen het paard van Troje in huis halen, maar de duivel zelf in huis halen. Dat gebeurt. En op het moment dat Jeruzalem platgelopen wordt door alle legers uit alle hoeken en gaten van Europa, dat staat in de Bijbel hoor, dat staat er heel precies. Lees u Zacharia 12. Ze zullen komen, allemaal met een contingent soldaten, allemaal met legers. Waar ze ook vandaan komen, ze zullen er allemaal zijn. Op dat moment is er een grote macht aan het bewind gekomen met een enorme mond, een grote mond. Een mond die godslasteringen spreekt, die blaam legt op de Heere en op zijn volk en op zijn naam en op zijn plannen. En alsof dat nog niet genoeg is, komt er uit de aarde ook nog een beest. Dus we hebben al een beest uit de hemel, sorry dat ik het zo zeg, dat is die draak die uit de hemel was geworpen. We hebben een beest uit de zee zien opkomen en we zien dan ook nog een beest uit de aarde opkomen. Nu als de zee de volkeren zijn, de mensenmassa's, de volkerenmassa's, de landen, de natiën, dan is de aarde in de taal van de schrift Israël, het geordende, de enige natie waarvan de Heer zegt, daar heb ik me heel speciaal mee bemoeid. Dat heb ik geordend, dat heb ik gecultiveerd. Aan dat volk heb ik mijn rechtvaardige wetten gegeven. Aan dat volk heb ik mijn profeten gegeven. En ze hebben van mij verteld en ze hebben dat volk iedere keer bij mij willen brengen. Dat is als het ware in cultuur gebracht. Dat is geordend, dat is geregeld geweest. Nou, uit die aarde komt ook nog een beest tevoorschijn. En je hoeft je niet te verbazen dat ik dat beest uit de aarde komend een naam ga geven. De Antichrist. De Bijbel zegt heel precies dat de geest van de Antichrist vandaag ook rondgaat. En dat er vele Antichristen zijn uitgegaan. Nou, soms ontmoet je er meer dan één op een dag. Kan hè? Ja, het gaat niet om de mens, maar het gaat om wat ze zeggen. De geest van de Antichrist. Maar de Antichrist, zegt 1 Johannes, die moet nog komen. Die komt pas in die tijd. Dat wil dus niet zeggen dat we daar geen voorsymptomen van ruiken, proeven, lezen, horen. Wel te degen, maar dat de Antichrist nog gaat komen. En die komt uit de gelederen van Israël. Zal ook wel moeten, want de Messias zou uit Israël komen. Dus als er een Antichrist komt, zal hij dan ook uit Israël moeten komen. Van welke stam? Ja, worden gissingen gedaan. Het zou de stam van Dan kunnen zijn, omdat die in Openbaring 7 niet genoemd worden. Omdat Dan de eerste stam zou zijn van afwijking, van het introduceren van een afgodsbeeld. Het boek Richteren al, van Micha en de stam van Dan, die de hele gedoe van Micha meenemen en dit tot een valstrik, tot een gruwel maken voor hun eigen stam. Kan zijn. Het kan zijn omdat de zegenspreuk of de voorzeggingen van Jacob op zijn sterrenbed in Genesis 49 al te maken hebben met deze antichrist. Maar het zijn gissingen. Niemand kan het voor 100% zeker zeggen. Gevoelens kun je uiten en dan moet je stoppen. Goed, er zal een antichrist zijn. En de Heer Jezus heeft ook gezegd dat er iemand zou komen die je voor zichzelf zou spreken. Die zouden ze gaan geloven. Nu, die komt. En dat beest uit de aarde komt naar boven. En dat gaat samenwerken met het beest uit de zee. En het beest uit de zee werkte al samen met het beest uit de hemel. Nou, dat is echt een beestenboel. Daar kun je je beter voor verstoppen. Want de draak geeft aan het beest uit de zee zijn kracht en macht en alle invloed. En het beest uit de aarde gaat zich ook nog bemoeien met het beest uit de zee. En zorgt ervoor dat alle mensen gericht zijn op dat politieke monster. Op die leider. Op die grote heerser die graag God zelf wil zijn. Die alle touwen in handen heeft. En de antichrist doet dat vanuit een religieuze kijk, laat ik dat zomaar zeggen. Die probeert vanuit zijn godsdienst, vanuit zijn Joodse achtergrond, hier een soort draai aan te geven. En nu zijn er, ik weet niet hoeveel mensen geweest die gedacht hebben van wie zou dat dan zijn. En toen Kissinger, weet je wel, een hele tijd terug alweer minister van Buitenlandse Zaken was van Amerika, een Jood. Toen dacht, misschien is hij het wel. Nou ja, en zo zijn er nog wel een paar mogelijkheden. Nu, laat dat nu maar los, want de naam van die man hebben we niet. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat hij nu al leeft. Want wat betekent dat? Dat jij en ik heel spoedig naar de Heer Jezus gaan. Hoe ouder die man wordt, als hij er is, hoe dichter wij staan bij de komst van de Heer Jezus. En als die man zijn verjaardag viert, nou, oké. Nee, ik wil er geen grapje van maken. Ik ben dat niet, ik vier morgen wel mijn verjaardag, maar dat heeft er niks mee te maken. Ik wil zo graag duidelijk maken dat de antichrist uit de gelederen komt van Israël. En dat hij met deze input, als ik dat zo eens mag zeggen, probeert om dit wat er al aan het ontstaan is, om daar een religieuze lading in te stoppen. En dit hele gebeuren is niet een klein beetje, een beetje op afstand, maar die antichrist die doet grote tekenen en grote wonderen. Dat is niet zomaar iets, dat zijn geen niemandalletjes. En lees daar voor jezelf 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2. Ik ga het even met je lezen hoor. Want ik denk dat dat wel heel belangrijk is. 2 Thessalonicenzen 2, daar staat namelijk precies waar je op letten kunt. Nou ja, we zullen het niet zien in die zin, maar de kenmerkende dingen van de antichrist, die worden hier aangeduid. Vers 3, 2 Thessalonicenzen 2, vers 3. Laat u niet misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. Hier wordt hij de mens der wetteloosheid genoemd. De zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel van God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert gij u niet dat ik toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb, en gij weet thans wel wat hem weerhoudt. Dus het is nog niet zo ver. Hij kan er wel zijn, maar hij wordt nog weerhouden. Totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al in werking. Met andere woorden, we proeven dat al, we merken dat al, we ruiken het al. Maar het wacht nog totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Nou, ik zal niet te veel daarvan zeggen, maar dat is de Heilige Geest in ons. Maar als die weerhouding weg is, als de gemeente en de Heilige Geest in de gemeente weg is, dan zal de wetteloze zich openbaren en hem zal de Heer Jezus doden door de adem van zijn mond. Dus als de Heer Jezus komt, dan zal hij gedood worden. En hij zal worden machteloos gemaakt door de verschijning van de Heer Jezus als hij komt. Maar die komst van de wetteloze, vers 9, die is naar de werking van de Satan. Met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor ze hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun waarheid die bewerkt dat zij de leugen geloven. Opdat alle worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, door hun welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Hier staat expliciet dat die mens der wetteloosheid, door de werking van de Satan, grote tekenen, grote wonderen doet. En dat er van alles gebeurt. Hij kan zich op dit moment nog niet ontplooien zoals hij graag wil. Maar als de weerhouding of de weerhouder weg is, dan, ja, dan krijgt hij vrij baan. De Heere God laat altijd zien dat er een weerhouding is. Het eenvoudige feit dat Lot nog in Sodom is, is genoeg om de hele stad nog eventjes een paar uur te sparen. Hij moet eerst uit en dan. En zo is het ook met ons. Als er nu vandaag een soort seance is van spiritisten bijvoorbeeld, en er is één gelovige die bidt, die krachtig bidt, Heere, door uw Heilige Geest ben ik hier, dan gebeurt er niks, dan kunnen ze niks. Dan weten ze dat er een weerhouder is. En pas als die gelovige eruit gaat, dan kan de bijeenkomst verder gaan en kan het ook inhoud krijgen. U en ik zijn veel belangrijker dan wij vermoeden. Het bidden van de gelovigen, het op de bressen staan van gelovigen, is ongelooflijk belangrijk. U bent het zout. En als het zout smakeloos wordt, Waarmee zal het gezouten worden? U bent de smaakmaker. U bent de bederfwerende invloed. U en ik, wij, samen. Maar als dit weg is, als het zout weg is, als de weerhouding weg is, dan gaat de mens der wetteloosheid zich openbaren. En als de Heer Jezus komt, dan zal hij die mens der wetteloosheid inderdaad gaan doden door de adem van zijn mond. Ik wil gewoon dit zeggen. In de tijd die we nu voor ons hebben, hier in Openbaring 13, zal er een politiek monster zijn in Europa, zal er bovendien een antichrist zijn, is er een draak die achter de coulissen alle invloed inbrengt die maar denkbaar is, en alles is erop gericht om het volk van God, nog preciezer, om Gods plan, nog preciezer, om God zelf, om zijn naam en alles wat met hem annex is, onderuit te halen. Daar gaat het om. En dan wordt het hele economische leven daaraan gekoppeld. Die antichrist zegt dat er een religieuze kant aan moet. Er moet een soort religieus gedoe komen. Er moet een offerplaats zijn. Nou, die komt in Jeruzalem te staan. De Bijbel zegt heel precies in Matthäus 24 dat er een gruwel die verwoesting brengt. Dat is een afgodisch iets, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, zal staan op de heilige plaats. Wie het leest, lette erop. Dat betekent dat er in Jeruzalem een afgodisch gebeuren zal zijn. En die antichrist die zegt, daar moet inhoud aan gegeven. Wat is nu de inhoud van het religieuze denken, van het godsdienstige denken in die tijd? Dat is dat politieke monster, dat is die meneer, die hele sterke man, die alles naar zijn hand zet en die alle macht schijnt te hebben, alles buigt voor hem. En hij dwingt ook alle mensen om voor dat beeld, voor die offerplaats te buigen. Daarom is het boek Daniël zo belangrijk, want daar vind je dat Nebukadnezar eventjes gedacht heeft dat hij dat was. En hij maakte voor zich een gouden beeld en iedereen moest buigen voor dat gouden beeld. Ook de drie vrienden van Daniël, weet u wel. Nou ja, die geschiedenis, dat is een illustratie van de eindtijd. Toen we het boek Daniël bespraken en hebben gezegd, die eerste 6 hoofdstukken van Daniël zijn illustratief voor de tweede serie van 6 hoofdstukken. Daar heb je de uitwerking, de profetische uitwerking. Maar om het te begrijpen heb je die eerste 6 hoofdstukken nodig uit het boek Daniël. De verhalen, zal ik maar zeggen, de geschiedenissen heb je nodig om het een beetje te plaatsen, om het een beetje te begrijpen. Nu, dat gaat dan gebeuren, ten volle. En alles buigt. 666. Als je geen code hebt, kom je er niet in. En als dat te maken heeft met je voorhoofd, met je oog misschien, vandaag heb je dat allemaal al. Je hoeft er niet meer onderhuids ingebracht te worden. Het kan gewoon via je oog. Het kan ook gewoon via je hand. Het is allemaal mogelijk. Alle technieken zijn er. Het is helemaal klaar. Het hele stelsel ligt klaar. Alles is geregistreerd. En ze kunnen u volgen. Niet vanwege de kilometerheffing. Maar ook. Nou nee, ik noem maar een punt. Maar We stikken al van de camera's. Ik kan me zo voorstellen dat bepaalde groepen zeggen, ja, die camera's, dat is een soort bedreiging van onze privacy. Nou, dat zijn een paar mensen die dat roepen. Die houden ook niks tegen, hoor. Helemaal niks. Maar christenen houden zich categorisch stil. Ja. Die zeggen gewoon helemaal niks. Ik weet niet of dat moet. Ik wil alleen maar aangeven hoe ver het is. We zullen ons moeten realiseren dat we veel verder zijn dan wij denken. En dat alles bijna geregistreerd is. En dat het niet meer zo ver van ons bordje is. Of we hebben alleen maar plastic geld. En als we alleen maar plastic geld hebben, dan weet u wat er aan de hand is. Dat weet u precies. En dan bent u blij dat u nog een buurman hebt die nog een volkstuintje heeft. Maar daar staan nog een paar preitjes in. Dan heb u misschien nog iets. Ik geef het u maar ter overweging. Dit hele gebeuren leidt ertoe dat er een beeld voor het beest wordt opgericht. En dat iedereen een knieval moet maken voor dat beeld. En dat je gecodeerd bent, rechterhand of op je voorhoofd. En dat je, als je dat niet wilt, eruit ligt. Ja, en nu hoor ik natuurlijk u al zuchten van, moet ik dan dat pinpasje dan toch maar weer inleveren? U maakt dit in de volle omvang niet mee. Ah, ik denk die gelukkig. Ik betaal met plastic morgen. Nee, het gaat om de denken. U moet wel bedenken dat we veel verder zijn dan iedereen denkt. En dat het hele stelsel straks gebruikt, nu klaar is. En dat we ons wel te degen mogen realiseren hoe ver we zijn. Jeruzalem zal het daardoor heel, heel moeilijk krijgen. En met name mensen uit het Joodse volk die de Heere willen zoeken in die tijd. Door de prediking van die 144.000, weet u wel, die in Openbaring 7 al naar boven kwamen. Die verzegelden uit Israël, die in die tijd zullen getuigen dat de Messias komt. Die het inderdaad gaan vertellen. Die zullen het moeilijk krijgen, want die kunnen niet meer kopen, niet meer verkopen. Nu al krijgen ze het moeilijk, als ze de Heere willen zoeken, dan helemaal. Ik wil zo graag dit hele plaatje aan u doorgeven. En u dan vertellen dat dit gaat komen. En dat in die tijd iedereen meedoet. Aangezet door de Satan, aangezet door de duivel, aangezet door de draak die een politiek element inbrengt. Die een religieus, een godsdienstig element in. Die die hele zaak combineert, dat ze elkaar toch weer afstoten, omdat ze niet bij elkaar horen, zullen we in Openbaring 17 wel ontdekken. Maar in elk geval de inzet, de insteek is om dit spul bij elkaar te krijgen en zo een soort monsterverbond, een monster drie-eenheid neer te zetten, waar de hele wereld zich aan vergaapt. Grote tekenen, grote wonderen. En op hetzelfde moment grote nood, want het duurt 42 maanden. En die 42 maanden zijn precies de 42 maanden van de grote verdrukking. Van de geweldige druktijd die gaat komen. In die tijd zijn er ook mensen die het getal 666 niet op hun voorhoofd hebben. Maar die hebben het zegel van God op hun voorhoofd. Daarom las ik Openbaring 14 vers 1 erbij. Dat betekent dat er ook een andere identificatie is. En nu wil ik het toepassen. Dit is de uitleg. Zo ligt het hier, zo staat het hier, zo zal het straks gaan komen. En wij vandaag zitten eigenlijk naar alle kanten te kijken en we weten ons geen raad. Lieve mensen, als je dit vertelt, dan is het voor velen alsof ik het doemdenken van vroeger weer terughaal, alsof ik een soort man ben met grote vormen van levensmoeheid, weet je wel, bijna fataal. Ja, zo word je dan aangeduid. Dit is gewoon zwartkijkerij, dit is gewoon somberprekerij, dit is gewoon bangmakerij. Tja, zo word je geduid. Ik ben niet levensmoe. Ik hou van de Heer Jezus en ik weet dat ik eeuwig leven heb. Ik wil alleen maar zeggen dat deze dingen u en mij gegeven zijn om er vandaag iets mee te doen. Ook al is de duivel in de volstrekte zin nog niet op de aarde geworpen, hij gaat nu wel rond als een brullende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En hij gaat ook rond als een engel van het licht en hij probeert te beïnvloeden. En ook al is de antichrist er nog niet, die zich dan zal openbaren met grote tekenen en grote kracht, de geest van de antichrist is er wel. En ook al is het streven van Europa nog in de kinderschoenen naar uw gevoel, ook al is het nog niet helemaal zo zoals het zal worden, u weet al lang dat ook in de tijd van Babel men probeerde om bij elkaar te blijven, om daar een eenheid van te maken. Ik heb het dan over Genesis 11, weet u wel. De torenbouw van Babel. Toen al wilde men bij elkaar blijven, een toren bouwen, een soort cultus, een soort trans met occulte praktijken om in de hemel te kijken, om naar de Heere God te kijken. En ze wilden gaan lasteren. Ze wilden de Heere God zelf gaan lasteren. Ze wilden zijn huis gaan belasteren en ze wilden die in de hemel zijn lasteren. Nu in de tijd van straks weten ze heel goed dat wij dan weggenomen zijn, dat wij dan, laat ik maar zeggen, er onderuit gekropen zijn. We zijn van die overlopers. Hè? We zijn dus niet. Zo worden we dan geduid. Maar in elk geval, er wordt gelasterd. Vandaag. De Heer Jezus heeft in zijn dagen tegenover deze dingen gestaan. In zijn tijd was daar het Romeinse Rijk. En in zijn dagen was daar een godsdienstig gebeuren. Was daar zelfs een Judas omgekocht. En in zijn dagen werd je, als je anders sprak, uit de synagoge geworpen. Kon je niet meer kopen, kon je niet meer verkopen, werd je in de banden gedaan. Dat is precies hetzelfde hoor. En in die tijd hebben ze de Heer Jezus uit de tempel gegooid. In die tijd hebben ze samen met de Romeinse bezetters de Heer Jezus naar het kruis gebracht. En in die tijd droop het van vroomheid. Want ze moesten wel het paas gaan kunnen eten natuurlijk. Ja, nee, ze gingen niet in het gerechtsgebouw. Zover gingen ze niet. Want, u mag invullen. Het is vreselijk wat er toen is gebeurd. En toen hebben ze gekozen voor Barabbas. En Barabbas was een rover, was een mensenmoorder. En er was iemand, ja, die nog zijn naam had van zoon van de vader. Barabbas, zoon van de vader. En ze hebben gezegd, Barabbas liever dan Jezus. Dat was toen. Is dat nu anders? Wij denken dat wij na zoveel eeuwen een soort gemakkelijke positie hebben gekregen, omdat het allemaal anders is vandaag. Dat is niet waar. Het is niet anders. De duivel is namelijk niet veranderd. Hij heeft ook geen andere ideeën. Hij heeft nog steeds hetzelfde idee. Ik wil aan de macht en de mens moet omhoog. En weet u, het mooie van de Heer Jezus is dat hij niet zichzelf zocht. Dat hij zichzelf in de dood gaf. Dat hij sterven wilde, dat hij lijden wilde voor mensen zoals wij. Dat de Heer Jezus doen wilde wat God zou behagen. En de duivel is alleen maar bezig met zichzelf, met de mens. En vandaag leven wij in een tijd dat de mens zo centraal staat. Wat hij ook doet, hoe hij het ook doet. Als je vandaag door een imam laat zeggen dat homofilie niet kan, hij zal het wel niet goed gezegd hebben, maar dan is hij bijna geëmigreerd. Ik zeg het maar met mijn eigen woorden, maar daar komt het wel op neer. Het gaat me niet om of ik dat wel of niet zo gezegd zou hebben. De vraag is, waar staan we nu dan? En ik zou zo graag dit willen, broeders en zusters. Dat wij nu eens heel persoonlijk zouden zeggen, Heer Jezus, we danken u dat wij verzegeld zijn. Verzegeld? Is dat niet een term uit het boek Openbaring? Ja, Openbaring 7, Openbaring 14. Verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte. Het is bijna Pinksterdag, nog een paar dagen. En dan praten we over de komst van de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? Hij gaat in je wonen. Een onderpand van de toekomstige erfenis. Hij gaat ons apart zetten, ons verbijzonderen. Hij brengt ons in het lichaam van Christus. Hij brengt ons bij een heel speciaal gezelschap. Hij verbindt ons aan de Heer Jezus. Door dat geweldige gebeuren van de komst van de Heilige Geest hebben we deelgenoot van de goddelijke natuur kunnen krijgen. Alleen maar daardoor is de liefde van God in ons hart uitgestort door diezelfde Heilige Geest. Is er een enorme verandering gekomen door de Heilige Geest. En vanaf het moment dat de gemeente van God, de mensen die leven uit God hebben, die dus in het boek des levens staan, die hun namen weten geschreven in het boek des levens van het Lam, dat deze mensen in slaap vallen en allemaal denken, ach, het zal zo'n vaat wel niet lopen. Dat is precies hetzelfde als de Heer Jezus die zegt, als die slaaf zou zeggen, mijn Heer vertoeft te komen zo lang. Oh, dat duurt nog zoveel lang, ja. En dan begint hij te eten met de tollenaars en met de zondaars en begint zijn medeslaven te slaan. Dat zijn precies de kenmerken die je vandaag tegenkomt. Wereldgelijkvormigheid en onderlinge toestanden. Gewoon strijd en zo, weet je, je medeslaven slaan. Dat zijn de beide kenmerken van de eindtijd. Omdat de gemeente zegt, mijn Heer vertoeft te komen. Daar heb je de lijnen te pakken. En als de gemeente vandaag niet wakker wordt door dit soort boodschappen, dan weet ik het niet meer. Ik zou niet weten wat ik nog doen kan, wat ik nog doen moet. We moeten wakker worden. We moeten beseffen dat dit in de eindtijd gaat gebeuren, maar dat de geest van de wetteloosheid nu al werkt. Dat het de geest van de antichrist er nu al is. En dat dit opkomende verderf duidelijk is. En het is al vreselijk moeilijk om vandaag tegengas te geven. Om nog je mening te uiten. Maar je loopt al risico dat je in de gevangenis terechtkomt. Niet alleen over homofilie. Het is toch schandalig wat er in Nederland gebeurt. Als het gaat om euthanasie en om wetgeving en om abortuspraktijken. Maar het is nog veel schandaliger misschien wel dat de kerk vandaag volledig het hoofd in de schoot gelegd heeft. En zich volledig overgeeft. En een knieval maakt voor de publieke opinie, voor het algemeen voor het, ja, het hooggeroemde mensbeeld van vandaag. Daar zitten we. En daarom is dit verhaal niet een verhaal voor de toekomst alleen, maar is het ook een appel op uw en mijn geweten voor nu. En daarom zullen we ons niet eraf kunnen maken van, ja, nou ja, gelukkig, hè, dan zijn wij weg. Nou ja, wie dan leeft, wie dan zorgt. Ja, we hebben mazzel. Is dat zo? Kun je zo ongeveer redeneren? Is dat de taal van de schrift? Heeft de Heer Jezus niet enorme zorg gehad voor die mensen, voor deze ontwikkelingen? En wij zullen ook vandaag wakker moeten worden. En we zullen ons moeten realiseren wat er vandaag om ons heen gebeurt. We staan op een enormste kruispunt. En het is bijna zover. En als dit dan zo is, hoe stellen wij ons dan op? Wat gaan we dan zeggen? In plaats van de antichrist, die grote dingen doet en die enorme invloed heeft en die ons aanzet om te buigen voor de mens, om te buigen voor een beeld, om te buigen voor een mensbeeld, zullen we de Christus der schriften moeten leren kennen. Waarom zou het volk verloren gaan door gebrek aan kennis in de dagen van Hosea? Het is vandaag net zo. Het volk van God weet niet meer. Weet niet meer waar ze staat. Over het boek Openbaring wordt niet meer gepreekt. Over het boek Daniel ook niet meer. Over het boek Ezekiel ook niet meer. Zal ik het anders zeggen? Over de Heer Jezus wordt niet meer gepreekt. Dat is het probleem. We zijn het zicht op hem kwijt. Dat Christocentrische, dat was van vroeger. Dat zeggen we misschien nog. Maar het gaat niet meer om Christus. Het gaat om de mens. Er is een gigantische verschuiving gaande in christelijk Nederland. Gigantisch. En zelfs tendensen in evangelische hoek gaan diezelfde kant op. En waar jouw genezing en jouw welvaart en jouw gezondheid het centrum wordt van dienst, dan zit je aan een hellende situatie. Het gaat namelijk niet om jouw gezondheid en om jouw welvaart en om jouw business. Het gaat om Christus. En de kracht van het positieve denken, waar zoveel over gepraat wordt vandaag, je moet positief zijn. Hè? Het klopt niet. Sorry hoor. U mag kijken. Maar het klopt niet. Het gaat namelijk niet meer om de Heer Jezus, het gaat om de mens. Of ze het doorhebben, dat weet ik niet, kan ik niet beoordelen. Of ze het bewust zo doen, weet ik ook niet, kan ik ook niet beoordelen. Hoef ik ook niet. Ik kan nooit de intenties van iemands hart beoordelen. Ik kan alleen maar zeggen dat wij vandaag niet meer van de Heer Jezus genieten. En dat we niet meer horen wie Hij is. En dat we de plannen van God niet meer voor ons hebben. En dat we het geweldige, ja, het schitterende plan van de Heer niet meer zien. Waarbinnen de Heer Jezus alles is. Waarbinnen de Heer Jezus het centrum is. Dat zijn we kwijt. En daar werkt de duivel aan mee. Daar werkt de valse Christus aan mee. De antichrist aan mee. En de mens wordt omhoog gekrikt. Hij moet omhoog en Christus moet een beetje minder worden. Nu Johannes de Doper had het beter. Die zei, hij moet wassen en ik moet minder worden. Het omgekeerde. Dat proces. Je ziet het om je heen. En ik hoop dat u vanavond ogen krijgt om te kijken. En dat u zich gaat afvragen, waar staan we dan en wat moeten we dan doen? Nu, het wordt tijd dat we duidelijke dingen zeggen van de Heer Jezus. U hoeft niet overal tegen te schoppen. U hoeft niet overal tegen te reageren. Maar u moet wel getuigen van de Heer Jezus. U moet wel duidelijk maken dat Hij de enige is. Dat er geen andere weg is. Dat u gelooft in de Christus der schriften. En dat dat wat de antichrist aanbiedt een leugen is. En dat wat hij verpakt met wonderen en tekenen en grote dingen, dat dat leugen is. Dat moet u zeggen. En u moet durven zeggen, ja, Heer Jezus, ik heb u en ik heb aan u genoeg. Ik hoef geen andere elementen erbij. En ik hoef ook niet overal vraagtekens achter te plaatsen. Is het ook dat God gezegd heeft? Dat heeft de duivel al ingegeven in het paradijs en daar gaat hij nog steeds mee door. Wij zullen vandaag moeten zeggen, de Christus en zijn heerlijkheid, zijn glorie, onze Heer Jezus, die zijn leven gaf voor mij en voor mijn schuld, die moeten we voor de aandacht hebben. Het is de openbaring van Jezus Christus. Weet u, de Heer Jezus kan pas echt openbaar worden hier op aarde als deze openbaringen, deze uitingen weg zijn. Daarom zal de Heer Jezus, als hij komt, door de adem van zijn mond ook die valse profeet, die antichrist, wegdoen. Als u dat nu weet, dat er een scherp contrast ligt tussen de antichrist en de Heer Jezus, de Christus, zou u dan voor uzelf willen bidden. Misschien vanavond of morgenochtend. Heren, als er een geest van de antichrist in mijn denken is. Of in de gemeente is waar ik ben. Wilt u dat dan openbaar maken? Zou de Heilige Geest dat doen? Ja. Dat zal de Heilige Geest doen. Maar u moet dan ook niet bang zijn voor de consequenties. Omdat we een beetje bang zijn uitgevallen, we allemaal graag een beetje rustig vaarwater willen, denken we, ja, nou, bidden we maar niet, dan stel je voor dat er wat gebeurt. Dan zitten wij met de brok en dan moeten we er wat aan doen. Maar er gebeurt echt iets dan. Het wordt helder. Daarom kan het laatste vers bijna van onze Bijbel zeggen, wie vuil is, hij wordt nog vuiler. En wie heilig is, hij heiliger zich nog. Dat contrast. Omdat er een gigantische vervaging is. Grijze toestanden komen. En we eigenlijk niet meer weten waar we zitten, wie we zijn en waar we staan. Zegt de duivel, nou, ik ga het wel invullen. En de ene profeet naar de andere komt. Nou, ik noem ze valse profeten. En de een heeft het over dit en de ander heeft het over dat. Maar over de Heer Jezus heeft niemand het meer. Ik sla een beetje door, hoor. Ik zou zo graag willen dat u proeft wie de Heer Jezus is. En als u één keer hem geproefd hebt, wilt u nooit meer wat anders. Dat is echt zo. Dan zegt u, ik heb aan u genoeg, Heer Jezus. U bent mijn hart. U bent mijn leven. U bent alles voor me. De bruid in het Hooglied zegt, ik wil niet zijn als een gesluierde bij uw makker. Ik wil bij u zelf zijn. Dat moet een bruidegom goed gedaan hebben. Dat iemand zegt, ik hoef niet bij een ander. En ik hoef niet te snuiven aan die ruif of daar. Ik wil bij u zelf zijn. Daar gaat het om. Dat is het criterium. En hier in dit, toch wel een dramatische hoofdstuk wordt gezegd hoe de macht van de duivel zich bundelt, hoe er een beestenboel van gemaakt wordt en hoe daar uiteindelijk iets vreselijks uit tevoorschijn komt. Dan zal de Heere zijn getrouwen bewaren, zij die verzegeld zijn met de naam van God en met de naam van de Heer Jezus. Ze zullen bewaard blijven, maar dat is wat anders. Jij en ik mogen dit nu beseffen, overwegen en nu zeggen, Heer Jezus, we zouden zo graag naar u willen kijken, bij u willen leven, voor u willen leven en bij u willen horen. Dat mag. Ik hoop dat u echt moed vat om vandaag zo een getuige te zijn voor de Heer Jezus, dat de Heer Jezus er zelf eer door krijgt. Amen. Ik wil graag met u danken. Onze God, onze Vader, we willen u graag danken voor wie u bent, voor uw plannen en uw gedachten. Het gaat u om de verhoging van de koning der koningen, de inbreng van de Heere der heren. Maar voor hij komt, zal het vreselijk zijn. Toen hij er was, hebben ze hem weggestuurd, ze hebben ze hem gekruisigd, ze hebben hem doorstoken, ze hebben hem gegezeld, ze hebben hem bespot. Ze hebben een grote mond gehad. Als u dan de Christus bent, kom maar van het kruis. Ze hebben u gelasterd. Ze hebben de hemel gelasterd. Ze hebben zijn huis gelasterd. Alles wat hier staat in Openbaring 13 hebben ze toen gedaan aan de Heer Jezus. En u hebt dat allemaal aangehoord. En de Heer Jezus zelf heeft het aangehoord. Hij is toch aan het kruis gebleven. Om mij. Heer Jezus, ik wil u bedanken dat u voor mij aan het kruis bleef. Dat u om mij te redden, om mij gelukkig te maken, al die smaad, al die spot, al die hoon hebt willen verdragen. Heer Jezus, u bent groot. Er komt een moment dat u uit de hemel komt, niet om nog een keer zo'n verguizing, zo'n route van verwerping mee te maken. Dan zult u die antichrist door de adem van uw mond de mond snoeren. Dan zult u het beest en de valse profeet in de hel werpen. Als eersten zullen zij in de hel zijn. Heer Jezus, dan krijgt u uw eer. En nu wil ik u bidden dat wij vandaag zullen verlangen om u, Heer Jezus, die eer te geven. Nu al. Straks komt dat, ja, publiekelijk. Maar nu is het in ons hart toch een verlangen om u, Heer Jezus, te eren en te prijzen. Zegen uw woord voor een ieder van ons. Wees u ons nabij. En geeft u ons uw vrede. Amen.